Peter schreef dat Paulus in al zijn brieven geschreven heeft over de langmoedigheid onze heren, die wij voor zaligheid zouden achten, en dat in overeenstemming met Paulus daarover geschreven had. En laatstelijk waren we in dat verband terechtgekomen in Efeze hoofdstuk 3, waar de apostel immers zegt dat men gehoord moet hebben van de bedeling der genade Gods, die hem persoonlijk gegeven is, niet als uitzondering, maar wel heel speciaal, door openbaring, namelijk, zei vers 3, waarbij de Heer door openbaring hem deze verborgenheid bekend heeft gemaakt, waarvan hij ook uitdrukkelijk zegt dat hij ook in brieven van voor zijn gevangenis daarover geschreven heeft. En dan staat er hier expliciet bij, en we hebben daar uiteraard al bij stilgestaan. En daarvan zegt hij dan nog in vers 5 dat deze verborgenheid in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt op de wijze waarop die nu is geopenbaard. Bekendgemaakt dus wellicht wel. Je mag de zin dus absoluut niet half lezen en zeggen dat het tevoren niet is bekendgemaakt. Het is tevoren niet bekendgemaakt zoals die verborgenheid nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, voor zover hij bekend werd gemaakt in het verleden, was het onder een bedekking, onder een sluier. Want u weet, openbaren betekent letterlijk, via het Grieks in elk geval, betekent letterlijk het wegnemen van de omhulling. Sluier, ontsluieren is ons mooie Nederlandse woord daarvoor. Maar het is nu geopenbaard, niet alleen aan hem, hoewel je misschien uit vers 2 die indruk zou krijgen, maar hij zegt gelijk, ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. We hebben vorige keer even de vraag gesteld hoe die andere apostelen deze dingen dan geleerd hebben. Dit vers zegt gewoon dat die andere apostelen, dat aan die andere apostelen deze verborgenheid of verborgenheden eventueel ook zijn geopenbaard. En het is natuurlijk niet voor niks dat die apostelen hier tegelijkertijd profeten worden genoemd. Het veronderstelt toch op zijn minst dat sommige van deze apostelen dezezelfde dingen op gelijksoortige wijze als de apostel Paulus hebben ontvangen. Zij waren immers profeten en dus sprak God rechtstreeks tot hen. Als hij dat doet, tot de apostel Paulus kan doen, dan kan dat uiteraard ook door de anderen. Een historisch verslag daarvan hebben wij niet, maar deze uitspraak moet meer dan voldoende zijn. In elk geval, waar men de openbaring van deze verborgenheid exclusief toeschrijft aan de apostel Paulus, doet men dat op grond van deze versen hier in Efeze 3. En dat is dus geheel ten onrechte, omdat de apostel in dit vers, hier in vers 5, het een en ander aanvult en zegt gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen. En kennelijk niet, bedoelt apostel niet door anderen of door hem, maar door de geest zelf, daar staat het trouwens ook achter. En meer specifiek, het is aan hen gebeurd in hun hoedanigheid van profeten. En dat veronderstelt dat God deze dingen ook aan anderen dan de apostel Paulus rechtstreeks heeft bekendgemaakt. Daar gaat het maar om. Neem niet weg dat in onze Bijbels, dat wil zeggen in de brieven die wij in het Nieuwe Testament hebben, deze dingen specifiek en wel degelijk exclusief tot ons komen via de apostel Paulus. Maar makkelijk is aan te tonen dat ook de andere apostelen weet van deze dingen hadden, hoewel het niet een specifieke opdracht was daarover te schrijven. En over Petrus hoeven we het dan al helemaal niet meer te hebben. Dat is namelijk duidelijk. Verder nu weer toch zijn, wijs ik erop, al is het in het voorbijgaan, dat de apostel ook een van de belangrijkste aspecten van die verborgenheid hier toelicht in vers 6. Begint dan ook met het woordje namelijk in onze vertaling. Dat staat er uiteraard in de grondtekst niet, maar het is ook eigenlijk overbodig. Die verborgenheid die geopenbaard is, houdt in, onder andere dan, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, uiteraard samen met de Joden, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam als dat van de Joden, en mededeelgenoten zijn er belofte samen met de Joden, met wie anders. En dat betekent dus dat waar hier over gemeentelijke waarheid gesproken wordt, deze gemeente weliswaar soms direct in relatie gebracht wordt met heidenen, en de term gemeente uit de heidenen is ook een betrekkelijk algemene term geworden. In de Bijbel niet trouwens, maar bij ons wel. Het neemt echter niet weg dat de positie van de gemeente gebaseerd is op de beloften die van oudsher gedaan zijn aan Israël. Dat is wat hier staat. En dat betekent dus dat de oorsprong, of oorzaak moet ik eigenlijk zeggen, van de gemeente gelegen is, op zijn minst, in de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Beloften die trouwens later herhaald werden, ook aan Israël als volk. Daarna ook eventueel specifiek aan Efraïm, maar dat speelt hier eigenlijk helemaal geen rol in. Het gaat er maar om dat de positie van de gemeente inderdaad gebaseerd is op de uitspraken daaromtrent reeds in het Oude Testament. En de gedachte is, en dat herhaal ik graag nog een keer, want ik heb het vorige keer ook gezegd, de gedachte is dat deze dingen die in het Oude Testament onder een bedekking werden bekendgemaakt, als je dat tenminste bekendmaken mag noemen, dat deze dingen die onder een bedekking werden bekendgemaakt, of althans werden vastgelegd, dat deze dingen vervuld worden in onze dagen. En in de praktijk komt het erop neer dat wellicht, want het staat niet meer ter discussie, dat wellicht beloften gedaan zijn aan Abraham en althans een deel van zijn natuurlijke zaad. Het neemt niet weg dat die beloften in onze dagen vervuld worden aan wat wij kennen als de gemeente. En dat is wat hier staat. En niet alleen in dit vers overigens. Ja.
De voorwaardelijke belofte die, zeg maar, via de wet van Mozes, is dat de reden waarom we verstaan, of alleen de bond voorwaardelijk?
In ieder geval de onvoorwaardelijke. Het wordt ook uitdrukkelijk belofte genoemd. De belofte in Christus. Wat de apostel daaronder verstaat, want zo heet hij, hè, zijn er beloften, Gods belofte in Christus. Wat de apostel daaronder verstaat is niet moeilijk terug te vinden, want hij beschrijft het uitgebreid in Galaten 3. Als hij zegt dat God een belofte gedaan heeft en heeft vastgelegd of vastgesteld, bevestigd, op Christus. En uitdrukkelijk wordt erop ingegaan dat het een belofte was aan Abraham en zijn zaad in het enkelvoud, het welk is Christus. En er wordt dan bijgezegd dat die belofte die bevestigd is op Christus, dat die belofte niet wordt krachteloos gemaakt door de wet die daarbij gesteld is. Ik zoek het nou niet op, iedereen kan het opzoeken, dat is geen probleem. Galaten 3. De gedachte is dus dat hier slechts gesproken kan worden over de belofte aan Abraham, die bevestigd was op Christus. Dat wil zeggen, het was een belofte aan Abraham en die zou via Christus, de persoon van de Heer Jezus, in het enkelvoud, via Christus vervuld worden. En deze brief begon trouwens al met dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Dus we hebben deze argumenten helemaal niet nodig. Hebben jullie dat nog? Het is volkomen overcompleet. Maar ik wijs hem, daar heb ik goede reden voor om dat te doen. Maar ik wijs hem met grote nadruk op dat ik in ieder geval in heel deze Efezebrief geen enkele stelling, geen enkele leerstellige uitspraak heb gevonden die niet gebaseerd is op oud-testamentische uitspraken. Met andere woorden, alles wat de apostel hier naar voren brengt is zo zonder meer ontleend aan oud-testamentische uitspraken en in veruit de meeste gevallen zelfs onder verwijzing naar oud-testamentische uitspraken. Sommige worden zelfs letterlijk geciteerd. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat deze Efezebrief weliswaar bekend staat als de brief die gemeentelijke waarheid openbaart, maar er wordt dikwijls aan toegevoegd dat alles los zou staan van welke oud-testamentische belofte dan ook uit het verleden. En dat is, de Joden zouden dat een godspe noemen. Dat wil zeggen, dat is volstrekt onbegrijpelijk, laat ik het me dan netjes uitdrukken. Dat lukt me niet altijd goed, al doe ik mijn best. Maar dat is volstrekt onbegrijpelijk, want als men vaststelt dat deze brief inderdaad specifiek tegenwoordige gemeentelijke waarheid openbaart, moet men toch ook in onderweg hebben vastgesteld dat het gebeurt op basis van oud-testamentische profetieën. En een van de belangrijkste is daarvan, die van dat Christus gezet zou worden aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, want onze positie als gemeente wordt aan die positie van Christus ontleend. Om maar eens wat aan te halen. Even heel simpel. Maar hier in het algemeen, in Efeze 3, wordt het ook gezegd, de heidenen zijn mede-erfgenamen. En waar het over gaat is geen probleem. Men zoekt Galaten 3 opnieuw op en men ziet dat de tegenwoordige positie van gelovigen inderdaad een kwestie is van erfenis. Dat wil zeggen, de vervulling van de belofte aan Abraham wordt beschouwd of beschreven als een erfenis. De erfenis is niet uit de wet, maar de erfenis is uit de belofte, enzovoort. Het is precies dezelfde terminologie die hier ook gebruikt wordt. De heidenen zijn mede-erfgenamen en ze zijn ook van hetzelfde lichaam. Er is maar één lichaam waarover hier gesproken wordt, dat is het lichaam van Christus, waaraan zowel gelovigen uit de Joden als gelovigen uit de heidenen deel hebben. En daarna is het ook precies dezelfde gedachte als die van Handelingen 2 van de apostel Petrus die het evangelie predikte en stelde dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, gesteld tot Heer en tot Christus namelijk. En daarna zei hij, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. En dat betekent in het algemeen betekent dat iedereen, zowel Joden als heiden, zowel Israëlieten als heiden of welke termen je maar gebruikt. En hier wordt precies hetzelfde gezegd. De heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam. En daarna mededeelgenoten zijn er belofte. Ze hebben dus mededeel gekregen aan die belofte. Samen met de Joden. En dat was natuurlijk ook het thema in de voorgaande pericoop. Namelijk in elk geval in de tweede helft van Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die heidenen waart eertijds. Dat gij die vreemd waart van het burgerschap Israëls, dat gij nu, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat gij nu dus deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls, gebouwd wordt op hetzelfde fundament, samen met de gelovigen uit de Joden, tot één en dezelfde tempel, et cetera. Want verschil tussen Jood en heiden individueel bestaat niet. Heeft het nooit bestaan, zal het nooit bestaan. Niet buiten de gemeente, niet in de gemeente. Er is maar één God, die is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Maar dat was Romeinen. Was dat Romeinen? Ja, Romeinen 10. Nou goed. En talloze andere plaatsen. Dus ik durf het nauwelijks aan te halen. Dat moet gewoon algemeen bekend zijn. En het tegenspreken van die dingen heeft uiteraard geen enkel nut. Nou goed, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn naar belofte. In alles in Christus uiteraard. Dat wil zeggen, het geldt voor heidenen voor zover ze in Christus zijn. En het geldt ook voor Joden voor zover zij in Christus zijn. Uiteraard. En dat alles door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Dat wil niet zeggen dat het alleen aan Paulus gegeven is, daar gaat hij weer, maar net zo goed aan anderen. Maar met de verantwoordelijkheid van anderen heeft de apostel Paulus niets van doen. Alleen met die van hemzelf. Daarna bevestigt hij de gedachte nog een keer. Vers 8, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onder de heidenen, maar ik meen dat ik daar al eerder op gewezen heb. Onder de heidenen betekent letterlijk deelhebbend aan de heidenen. Want het betekent niet te midden van de heidenen, het betekent behorend tot de heidenen. Er staat gewoon in. Hetzelfde term als in de uitdrukking in Christus. En dat betekent ook niet te midden van Christus, maar dat betekent één plant met hem zijnde. En onder de heidenen betekent behorend tot de heidenen. Ik kan er echt grammaticaal dus, taaltechnisch, kan ik er absoluut niks anders van maken. Hij zegt niet om aan de heidenen dat te verkondigen, dat doet hij wel, maar doet hij aan de Joden ook. Maar hij zegt onder de heidenen, dat wil zeggen als heiden. Om onder de heidenen, door het evangelie, door de blijde boodschap dus, te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En wat de man hier op het oog heeft, lijkt me duidelijk. De gedachte is, en ik meen dat ik dat ook vorige keer gezegd heb, de gedachte is namelijk dat al wat in het Oude Testament wordt aangekondigd met betrekking tot de Christus, dat wil zeggen alles wat gezegd wordt over Christus als zodanig, u weet wel, wat denkt u van de Christus, wie is hij, enzovoort. Hè? Al wat in het Oude Testament gezegd wordt over de Christus is net zo goed van toepassing op de gemeente. En daar zou je niet opgekomen zijn, omdat het in het Oude Testament niet geopenbaard werd. En daarom heet het de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar ten genade is dat juist die onnaspeurlijke dingen, die worden geopenbaard. Per definitie. En echt moeilijker is het niet. Maar dat was vers 3 van deze brief al. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Wat zegt de Bijbel dan over Christus? Met name, wat zegt het Oude Testament dan al over Christus? Wel nu, al wat het Oude Testament zegt over Christus is ook van toepassing op de gemeente. Dat hij een hemels koninkrijk zou ontvangen, dat hij een aards koninkrijk zou ontvangen, dat hij eerstgeborene zou zijn enzovoort. Dat hij priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek, zelfs hoge priester, want daar komt het op neer. Dat soort dingen. En de eerstgeborene van Israël, hoe vindt u die? Zo kan aardigen. En dus zijn wij één plant met Christus en daardoor mede-erfgenamen met hen. Daardoor is hij de eerstgeborene onder vele broederen. Daardoor leidt hij vele, en niet maar één, vele zonen tot heerlijkheid. Om maar eens wat schriftplaatsen zo uit het hoofd en achter elkaar te citeren. Dat is waar het om gaat. En dat het iets te maken heeft in de eerste plaats met de hemel, met hemelse dingen, wordt dan vervolgens gezegd in vers 9. Namelijk, en allen te verlichten welke de bedeling, want dat staat er echt, niet koinonia, maar oikonomia, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, vandaar onnaspeurlijk. Verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En de gedachte is dat al Gods scheppingswerk, al het scheppende werk Gods voortkomt uit zijn plan. Uit zijn eeuwig voornemen. Maar dat is de term die in vers 11 staat. En dat is inclusief uiteraard de gemeente. Want vergis u niet, het scheppende werk Gods bestaat niet uit het tot stand brengen van een oude schepping. Iets dat hij 6000 jaar geleden gedaan heeft of zoiets. Maar het bestaat uit het voortbrengen van een nieuwe schepping. Uit een oude schepping die veel ouder is dan die 6000 jaar. Toch? Maakt er allemaal deel van uit. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Althans geïmpliceerd wordt. Opdat nu... Vers 10, opdat nu, specifiek in deze dagen dus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. De veelkleurige, want dat is wat er staat, de veelkleurige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Hoe dat precies gebeurt, gaat het niet om, waar het nu wel om gaat, is dat deze positie van de gemeente dus inderdaad een hemels is. Het heeft van doen met overheden en machten in de hemel in de eerste plaats. En bovendien dat de roeping van de gemeente volstrekt deel uitmaakte van het oorspronkelijke plan Gods van voor de grondlegging der wereld. Maar ja, dat stond ook al in hoofdstuk 1. Want daar staat dat hij ons tevoren verordineerd heeft in Christus om tot zonen te worden aangesteld. Nou goed. En daarna een kleine verwijzing naar de Hebreeënbrief, die neem ik dan ook maar even mee, vers 12. In de welke, Christus Jezus, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Opdat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, dat is Hebreeën 4 en Hebreeën 10, beide geciteerd nu. In hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Want de gedachte is dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Zo heet dat in de Hebreeënbrief. En wel vanwege die hoge priester die we hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, enzovoort. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Offeren is eigenlijk de betekenis van het woord toegaan, maar vooruit. In het Hebreeuws althans. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. De hemel zelf in. En Hebreeën zet precies dezelfde gedachtegang uiteen. Verder las ik door het geloof van hem. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat weliswaar er staat aan hem. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat een zetfout is en dat dat van hem moet zijn. Nou ja, zo staat het in het Grieks, dus ik hou het daar maar op. En geloof aan hem, dat is een heel onbijbelse uitdrukking. Dat zou u zelf ook moeten begrijpen. Het is ook geen goed Nederlands trouwens. het had moeten zijn van hem. De laatste tijd heb ik nogal wat zetfouten gevonden trouwens. Maar laat maar zitten. Door het geloof van hem. En dat ik het aanhaal is punt 1 voor de volledigheid. Aan de andere kant, omdat precies dat ook de gedachte is die uitgebreid in de Hebreeënbrief uiteen wordt gezet. Dat namelijk door het geloof van hem, namelijk door zijn geloof, hij oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid. Of anders, dat door zijn geloof hij tot hoge priester van dat nieuwe verbond gesteld is, door wie wij hebben de toegang tot de hemel en tot God.
Die toegang, dat slaat eigenlijk op Johannes, hè, als hij zegt, zal ik ben de deur die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en wij de vinden.
Heb je precies dezelfde gedachte. Maar ik vertel al jaren dat in het Johannes-evangelie ons de Heer Jezus wordt voorgesteld in zijn tegenwoordige positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En niet alleen maar in Johannes 17, in het zogeheten hoge priesterlijk gebed, maar heel het Johannes-evangelie door. Het probleem van het Johannes-evangelie, dat zijn twee problemen. Eén is gewoon taaltechnische, en daar ga ik me nu maar niet op in. Hij heeft dan wat apart, zei het dan, zeer mooi taalgebruik. Maar voor ons dikwijls wordt het onbegrijpelijk als we het niet geleerd hebben. Maar aan de andere kant, het probleem van het Johannes-evangelie is dikwijls dat daar talloze uitspraken in staan over de Heer Jezus, die toen ze gedaan werden, nog niet van toepassing waren. Die volkomen prematuur zijn, vooruitgrijpend op zijn opstanding, enzovoorts. En dat geldt dus ook voor deze dingen. Je bent de deur der schapen. Ja, dat zou je worden. Niemand is opgevaren naar het Johannes 3, vind ik altijd mooi. Prachtig voorbeeld ervan. Er zijn altijd vragen over. Het enige afdoende antwoord wat er bestaat, geef ik u nu. Al neemt men lang niet altijd aan, maar er is geen ander antwoord. Niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald, enzovoort. En daarna staat er, en die in de hemel is. Nou, hij was nog niet opgevaren naar de hemel en hij was niet in de hemel. Dat moest nog gebeuren, maar hij grijpt erop vooruit. Hetgeen achteraf niet zo ondenkbaar is, omdat natuurlijk deze woorden pas opgeschreven werden nadat het al vervuld was. Laat ik u dat dan erbij vertellen. Dus prematuur, vooruitgrijpen enzovoorts. En als de Heer zegt, ik ben de goede herder. Ja, dat zou hij worden, want de goede herder is gewoon de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Dat is heel gemakkelijk aan te tonen uit het Oude Testament al, want daar verwijst het ook naar. Maar het slaat op de toekomst enzovoorts. En andere uitspraken, daaruit blijken deze dingen. Uitspraken waarin hij zegt dat hij inderdaad terug zou keren naar waar hij tevoren was. Dat hij inderdaad naar de hemel zou gaan, dat het licht uit de wereld zou verdwijnen enzovoorts. Kortom, de gedachten van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie zijn constant bij de situatie zoals die zou zijn na zijn opstanding. Moest nog gebeuren dus. Mocht u daar nou moeite mee hebben, dan zeg ik, kom, u hebt toch ook geen moeite met Jesaja 53? Staat in de verleden tijd Jesaja 53. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Daar heb je toch ook geen moeite mee? Dat moest er nog gebeuren. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Er was er nog niet eens in, laat staan eruit. Maar toch staat het er zo. Is geen enkel probleem. Dat het in die vorm staat, doet er niks aan af. We weten allemaal dat het gaat over dingen die nog niet gebeurd zijn. Heel fraaie, ik geloof trouwens dat die ook uit het Johannes Evangelie is, maar dat weet ik niet zeker. Nee, weet ik niet zeker. Is dat de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Wat moet nog gebeuren? Als één bliksem, ja. Ja, als een bliksem. Per slot is hij toch een soort licht uit de hemel. Al is het dan dwaallicht natuurlijk. Maar goed. Maar het moest nog gebeuren. Et cetera. Nou goed. Ik laat het er maar even bij. Het gaat er maar om dat hier in hoofdstuk 3 gesproken wordt inderdaad over gemeentelijke waarheid. Maar punt 1. De apostel trekt het niet tot zich persoonlijk. Dat wil zeggen, hij zegt niet dat hij de enige is aan wie dit is geopenbaard. En het andere punt is dat wat hij hier uiteenzet zo zonder meer voor de volle 100% gebaseerd is op oud-testamentische schriftplaatsen waarvan hij door openbaring de volle en onnaspeurlijke betekenis heeft leren verstaan. En bedenk dan dat datzelfde begrip onnaspeurlijk en zelfs onnaspeurlijke rijkdom, de hele term, wordt door de apostel Paulus in hetzelfde verband gebruikt in Romeinen 11, nadat hij in hoofdstuk 9 tot en met 11 heeft uiteengezet de eigenaardige relatie die er is tussen het natuurlijke Israël en de beloften daaraan gedaan enerzijds en de gemeente uit onze dagen anderzijds. Dan zegt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis gods, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Dan heb je precies dezelfde woorden als dat je hier ook in deze verse tegenkomt. En het gaat ook inderdaad over volstrekt dezelfde dingen. Nou goed, dat lijkt me wel genoeg. De rest van de brieven staat trouwens sowieso niet ter discussie, omdat die omdat Filippenzen en Colossenzen in elk geval geschreven zijn in dezelfde tijd als Efeze, namelijk in de gevangenis door Paulus. Dus daar kan ik kort over zijn, omdat dat in de praktijk toch niet echt omstreden is. Maar uit Filippenzen haal ik dan in elk geval aan Filippenzen 3. Vers 20 en 21. Waar staat, maar onze wandel is in de hemelen. Ook vertaald met burgerschap in de nieuwe vertaling. Maar ik moet u zeggen, het is allebei waar. Het zit allebei in dat woord. Maar het is niet alleen burgerschap statisch. Het is burgerschap dynamisch. Dat wil zeggen in beweging. En vandaar dat de Statenvertalers het met wandel vertaald hebben. Het is eigenlijk toch een heel goede vertaling. Wij bewegen ons, wij leven in de praktijk. Wij leven in de hemel. Daar is onze wandel. Ons doen en laten heeft van doen met hemelse dingen. Daar gaat het om. We zijn gericht op de hemel. Onze goede werken waarin wij zouden wandelen, weet u wel. Ze zijn gericht op de hemel zelf. En ze zijn ook voorbereid in de hemel. Ze worden bewerkt vanuit de hemel. Dat is waar het om gaat. We zijn dus betrokken in hemelse dingen. Nou goed, onze wandel, maar daarmee ook ons burgerschap. Want dat is de term ook. We horen dat thuis, betekent het tegelijkertijd. Onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Waarbij de indruk gewekt wordt dat wij uit de hemel de zaligmaker verwachten. Zo van, hij komt daaruit naar beneden. En als hij uit de hemel komt, komt hij dus naar de aarde. Ik moet u zeggen dat dat toch een misverstand is. Al kun je dat in het Nederlands in het algemeen slecht zien. Maar waaruit zou men moeten lezen als op grond waarvan. Uit betekent namelijk ook in het Nederlands op grond van. Zo van uit het een volgt het ander, enzovoorts. En waaruit zou men lezen als op grond waarvan. En dan wordt het ook een stuk logischer. Want strikt genomen, wij hebben geen Bijbelse reden, althans geen voldoende Bijbelse reden, om te geloven dat bij de opname van de gemeente, wanneer onze lichamen veranderd worden, dat daarbij de Heer uit de hemel komt. Dat gebeurde pas later namelijk. En dan komen wij met hem, overigens. En dit vers leert dat dus ook niet. Het enige andere vers dat het zou leren was 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen, u kent de uitdrukking, maar ik heb al vele malen uiteengezet dat dat een misverstand is. De Heer zal nederdalen, maar dat slaat niet op de opname van de gemeente, maar op wat 7 jaar later zal gebeuren. De Heer zal nederdalen en daarom gaan wij hem eerst tegemoet, is de gedachte. En de enige andere tekst waaruit je een nederdalen van de Heer zou kunnen afleiden is dit vers, ter gelegenheid van de opname van de gemeente wel te verstaan. Maar dat berust op een misverstand. Men zou lezen, onze wandel is in de hemel en op die grond verwachten wij de zaligmaker die dus ons vernederd lichaam zal zaligmaken. Maar er staat die ons vernederd lichaam veranderen zal. Men kan ook lezen die ons vernederd lichaam dus verhogen zal. Want als het vernederd is en er moet wat mee gebeuren, dan is het per definitie verhogen, uiteraard. En als de zaligmaker komt in verband met ons lichaam, dan per definitie weer komt hij dat lichaam zalig maken. En dus verhogen. En daarna staat het er nog een keer, want er staat op dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus hij komt het verheerlijken. Hij komt het lichaam zalig maken, hij komt het lichaam verheerlijken, hij komt het lichaam verhogen. Dan heb je drie uitdrukkingen. En dan, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Het is de terugverwijzing, denk ik dan maar voor het gemak, naar die werking der sterkte van Gods kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En de gedachte is dat diezelfde kracht ook aan ons lichaam in de toekomst zal werken, waardoor wij veranderd zouden worden. En de gedachte is bovendien, wanneer wij verhoogd zullen worden, betekent dat inderdaad dat we ook lichamelijk in de hemel zullen zijn. Waar wij feitelijk nu al onze wandel en ons burgerschap hebben, in geestelijke zin dus kennelijk. Dat is toch duidelijk, maar waar het om gaat is dat het hemelse burgerschap of die hemelse wandel nooit of te nimmer ooit ever aan enig ander volk of enig ander mens wordt toegeschreven of beloofd dan aan Christus en in Christus de gemeente. En dus volstrekt gemeentelijke waarheid. En voor wat betreft de langmoedigheid Gods, waarover Paulus dan ook in deze brief zou geschreven hebben, wel heel eenvoudig. Deze brief spreekt daarover dat wij weliswaar kinderen God zijn, maar ons is uit genade gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat is nou precies het thema van beide Petrusbrieven. Dat wil zeggen, we komen dat in beide Petrusbrieven tegen. De gedachte is dat wij een dienend leven zouden leiden, dat wij onze zaligheid zouden bewerken met vrezen en beven. Kortom, we zouden het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen. Dat wil zeggen, leven uit geloof en de consequenties daarvan dragen, opdat wij ook zouden delen hebben aan de uiterste verhoging van Christus, die immers hier in Filippenzen 2 beschreven wordt. In het hart van de brief, eigenlijk. En dan gaat het dus om een praktische wandel van de gelovigen. Nou, meer hoef ik daar denk ik niet over te zeggen. Waarna ik terechtkom in Colossense, en dat is al helemaal eigenlijk overbodig, omdat Colossense natuurlijk ook gewoon zegt in Colossense 3, indien gij dan met Christus gestorven zijt, iets eerder. Maar in 3 staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, want dat zou ook onze positie zijn, immers. Want we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dus, vers 2, bedenkt de dingen die boven zijn. Dat betekent niet dat men eraan zou denken, betekent dat men zou redeneren vanuit deze hemelse dingen, of op grond van deze dingen. Dat is wat het woord bedenken betekent. Het is eigenlijk gewoon overleggen. En dat overleggen, dat denken, zou de basis zijn voor onze praktische levenswandel. Dat dat de betekenis van het woord is, mogen blijken uit de rest van dit hoofdstuk, waarin inderdaad uitgebreid en zeer fundamenteel gesproken wordt over het praktisch leven van de gelovigen en de principes daarvan. Het principe namelijk van afleggen van de oude mens, de vorige wandeling of hoe het maar heten mag, en het aandoen van de nieuwe mens enzovoorts. Dus, vers 2, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat laatste staat er dus uitdrukkelijk bij, hè. Niet bedenk ook de dingen die boven zijn, maar bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wij denken weliswaar toch aan aardse dingen, daar is ook niks mis mee, maar het punt is gewoon dat wij ons leven niet zouden inrichten op basis van aardse en daarmee menselijke overleggingen. Geen menselijke overleggingen, ook niet aardse overleggingen, of overleggingen van de oude mens, waarover hier zo uitgebreid gesproken wordt in hoofdstuk 2 en 3. Dat is niet de basis van onze wandel, maar deze, het overleggen van hemelse dingen, daar gaat het om. Dus bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, zelfs Galaten 6, wij zijn der wereld gekruist. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En als die langmoedigheid onze zeren voorbij is, met dank aan Petrus, dan zal Christus geopenbaard worden, die immers ons leven is, En dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de inhoud van vers 4. En dat duurt in het algemeen nog even. En daar heb je dus die langmoedigheid Gods of de langmoedigheid onze Heren. En in afwachting daarvan, in afwachting van deze toekomstige heerlijkheid, zouden wij toezien dat niemand ons als roof vervoeren door filosofie, ijdele verleiding, overleving der mensen enzovoorts. Maar dat was in hoofdstuk 2 al. In afwachting daarvan zouden wij ons realiseren dat wij in Christus volmaakt gesteld zijn. Het is alleen wachten op de openbaring daarvan straks in de toekomst. En intussen, in de dagen van de langmoedigheid Gods, leven wij niet onder de wet en leven wij niet volgens die menselijke filosofie, of hoe dat maar heet, de macht staat hier allemaal hoor in hoofdstuk 2. Maar in tegendeel zoeken wij de dingen die boven zijn, oriënteren ons dus inderdaad op deze hemelse dingen enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak. En nog één ding wil ik daaruit aanhalen, uit Colossense. Want wij vinden daar woorden gelijk aan die van Efeze 3. Die vinden wij in Colossense 1. Maar ik bedoel specifiek in vers 24, vanaf vers 24. Waar Paulus in vers 23 zegt dat hij een dienaar geworden is van het evangelie. Dat stond in Efeze 3 dus ook. En dan in vers 4, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. En dat naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, ook dezelfde woorden als Efeze 3, om te vervullen het woord Gods. En die uitdrukking is ook wel aardig, vervullen het woord Gods. Hij komt namelijk eigenlijk overeen met in al de waarheid leiden. Die zal u in al de waarheid leiden. Want het woord Gods, dat is de waarheid. En het leiden in al de waarheid is in heel de waarheid. En dus kun je het ook noemen het vervullen, het volmaken van het woord Gods. Niet het aanvullen van het woord Gods. Niet er iets aan toevoegen. Maar het gaat er juist om dat wij als gemeente de volle betekenis van dat woord God zouden begrijpen. En daarmee primair de volle betekenis van het Oude Testament. En dus van de Oud-Testamentische profetieën. Op de wijze die ik u al genoemd heb. Wij zouden verstaan hoe bepaalde uitspraken, dat zijn er vele, die wellicht spreken over Christus of wellicht spreken over Israël, wel degelijk een toepassing hebben op de gemeente uit onze dagen, omdat dat daarin besloten ligt. En dat is het vervullen van het woord Gods. En dan vers 26, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is, of wat, aan zijn heiligen. Dus als die vraag, wat is dat vervullen van het woord Gods, kun je altijd ook nog lezen in vers 26. Zo hebben de vertalers het ook opgevat, kennelijk. Dat is niet echt goed argument natuurlijk, maar ik vind het wel aardig. En die laten vers 26 dus beginnen met het woordje namelijk. Hoezo vervullen van het woord Gods? Namelijk, het gaat om de verborgenheid die verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is. En daar is de apostel dus mee bezig om die openbaring van die verborgenheid bekend te maken. Verborgenheden in het Oude Testament te openbaren dus. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, let op het meervoud nu ineens weer. Net als in Efeze, het meervoud. Apostelen en profeten in Efeze. En hier heiligen aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid. Rijkdom van Christus, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En hier heet het, de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Heb je het weer, onder de heidenen, weer dezelfde uitdrukking. En in dit geval precies hetzelfde. Behoren tot de heidenen, deel uitmakend van de heidenen. Als bezit van de heidenen, om zo te zeggen. Welke is? Nou, wat is die rijkdom der heerlijkheid, der verborgenheid? Dat is Christus. En dan staat er weer onder. En precies hetzelfde, dat is weer hetzelfde woord. In Christus, in u. Dat wil zeggen, Christus verbonden met, thuishorend bij de heidenen. En daar gaat het om. Niet bij de Joden, maar bij de heidenen. Christus als deelhebbend aan de heidenen, om zo te zeggen. Want daar gaat het over. Welk is Christus onder u? En dan staat er de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen dat men op die grond heerlijkheid hoopt. Dat wil zeggen verwacht. Want op grond waarvan verwachten wij heerlijkheid? Wij heidenen. Op grond van dat Christus tot ons gekomen is. Op grond van dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is. U weet wel, zoals ik het altijd bedoel. Niet aan de heidenen gepredikt, maar naar de heidenen gegaan. En dus, die zaligheid is in, dan wel onder de heidenen. Daar gaat het om. Het is dus weer precies dezelfde waarheid. Vers 28, de welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid. Niet lerende in wijsheid, lerende in alle wijsheid. En daarna hebben wij hoofdstuk 2, vers 3. Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Het wordt dus in verband gebracht met de verborgenheid. Want het gaat om die wijsheid Gods die vast ligt in Christus. Dan wel gaat om Christus die de wijsheid Gods is aan wie wij deel gekregen hebben. En wiens zegeningen ook onze zegeningen zijn. Daarin worden wij onderwezen, was de bedoeling. En dat is het waarna Petrus dus verwijst als hij doorverwijst naar Paulus en al zijn brieven. Deze waarheden. Dat zijn trouwens termen die we min of meer tegenkomen in 1 Korinthe 1 en 2. De wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid welke bedekt was. Maar dat schriftgedeelte hebben we al eerder aangehaald. Dus dat doe ik nog niet meer. Hè? Nou goed. Dat was Colossense. Nou ja, Thessalonicense. Dat hoef ik nauwelijks aan te halen natuurlijk. Thessalonicense spreekt over dezelfde dingen. 1 Thessalonicense in het bijzonder spreekt over de wil van God, namelijk uw heiligmaking. Dat is 4 vers 3. De brief heeft een wat lange inleiding, vandaar dat we wat ver in de brief terechtkomen meteen. Maar 1 Thessalonicense 4 vers 3. Waar staat, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En ontleend aan vers 1 uiteraard. Wij vermanen u in de Heer Jezus dat gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. In deze dagen van de langmoedigheid onze Heeren. Uiteraard, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. God is bezig ons te heiligen. En dat met het oog op onze toekomstige hemelse functie definitief. En vandaar dat de sprong niet zo groot is in dit hoofdstuk naar dat definitieve. Namelijk naar wat wij noemen, op grond van dit hoofdstuk trouwens, de opname van de gemeente. Hetgeen dus uitdrukkelijk wijst op de hemelse bestemming van de gelovigen waarover hier gesproken wordt. En voor de goede orde, wellicht begrijp je helemaal niet waarom ik het zeg, maar het doet weinig de zaken. Ik zeg het toch, voor de goede orde, er is echt maar één volk dat naar de hemel gaat en dat is de gemeente. En wat Israël betreft, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar staat dat aan Israël dat land beloofd is van Dan tot Beersheba, dan wel van weet je veel. Huh? U weet wat ik bedoel, dat land, dat is niet de hemel. Maar dat was ook nooit de bedoeling, integendeel. En dus de gemeente waarover dan ook inderdaad hier gesproken wordt. Trouwens, ik heb niet zo gek lang geleden zo uitgebreid stilgestaan bij gelegenheid bij deze hoofdstukken, hoofdstuk 4 en 5, dat ik er nou niet eens op in durf te gaan, eigenlijk. En de tweede Thessalonicense brief is al niet anders, want de tweede Thessalonicense brief zegt het wellicht in een andere volgorde, maar lees ik dan eerst maar even 2 Thessalonicense 2 vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd Goden te danken over uw broeders die van de Heer bemind zijn, dat God u van den beginnen, van voor de grondlegging der wereld, volgens zijn plan der eeuwen, of hoe het maar heten mag, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. namelijk, want dat is het geloof der waarheid, want zo worden we naar de geest geheiligd, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is nou precies specifiek gemeentelijke waarheid, namelijk dat wij deel zouden krijgen, inderdaad, aan, of deel hebben aan de zegeningen van Christus. En door hem zouden geleid worden tot die hemelse heerlijkheid. En feitelijk staat dat hier ook. En dus staat er dan in vers 15. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief, enzovoorts. Maar ook hier staat het netjes in verband met de opname van de gemeente die dan beschreven wordt, of althans genoemd wordt, in hoofdstuk, in het eerdere deel van dit hoofdstuk, in elk geval al in vers 1 en daarna in vers 7. En voor zover daar discussie over bestaat, of dat wel zo is, komt dat niet voort uit de onduidelijkheid van het schriftgedeelte, dat zeg ik met volle overtuiging en naar eer en geweten. Voor zover er discussie over bestaat, is het niet dat het hoofdstuk onduidelijk is, dat deze woorden onduidelijk zijn, maar is het omdat het sommigen ongelegen komt dat in deze Thessalonicense brief zou gesproken worden over de opname van de gemeente. Omdat volgens hun vooroordeel de apostel deze dingen niet kon weten of niet wist toen hij deze brief schreef. Hetgeen gemakkelijk bewezen wordt. Waarvan gemakkelijk het tegendeel bewezen wordt. Men leest de brief en men ziet dat hij het wel weet. Zo gemakkelijk is dat. Dus daar gaan we niet verder op door vanavond.
Is dat achterzicht? Ik bedoel, die discussie van afwezig, maar zou weten, de geest eigenlijk. Ik bedoel, de brief worden de geest. Men zegt dus eigenlijk, omdat Paulus bijvoorbeeld bepaalde dingen niet zou weten, zou ik het niet kunnen schrijven.
Ja.
Weten dus dingen geschreven, die zou niet begrijpen.
Ja, daarom, ik heb moeite, ik ben soms geneigd erop in te gaan, maar als ik het echt zou doen, dan komt het erop neer dat ik op tamelijk grove wijze dus ga staan te beweren dat die opvattingen volkomen belachelijk zijn. Volkomen dwaas, volkomen uit de lucht gegrepen enzovoort. Zelfs gewoon dom. Dat meen ik. Daarom aarzel ik om dat te doen. Want ik vind het niet een prettige manier. Ook niet een goede manier om dat te doen. Dus de indruk die ogenblikkelijk gewekt zal worden. Ik ben ook van mening dat al die andere opvattingen die hierover bestaan, dat die alleen ontstaan. Al die ingewikkelde leringen over woordjes en versjes en zinnetjes enzovoort, dat die alleen ontstaan, dat wil zeggen uitgevonden worden, om een vooroordeel in stand te kunnen houden. En in de praktijk fungeren al die redeneringen als een demonstratie van de intelligentie van degene die het je allemaal vertelt. Maar het heeft niks te maken met een goed verstaan van de schrift. Het heeft te maken met de vindingrijkheid om de Bijbelteksten zo te kunnen verklaren dat men dat ene vooroordeel in stand kan houden. Dat is mijn stellige overtuiging naar eer en geweten. En meer zeg ik er liever niet over. Het gaat niet over een nieuwe leer. Het gaat over een leer die is inderdaad al heel oud en heeft zichzelf al lang gedemonstreerd als volkomen onhoudbaar. En de oorzaak ervan is echt alleen maar gelegen in vooroordeel. En, wellicht als ik nog iets dieper grijp, is gelegen in spitsvondigheid. In de behoefte om iets nieuws te kunnen vertellen over de Bijbel of over wat dan ook maar. Iets interessants enzovoorts waar je dan verder mee aan het werk kunt. En je moet wel aan het werk dan. Want je moet heel wat bijbelteksten daarna wegredeneren. Daar komt het op neer. En ik weet dat het niet vriendelijk klinkt, maar zo denk ik erover. En niet zomaar. Niet maar. Nou goed. Ik ken die opvattingen dat Paulus het toen niet wist en niet kan weten, dat de gemeente in die brieven niet voorkomt en alleen maar in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, die kende ik heus al toen ik 15 was. En het leek me ook wel wat, eerlijk gezegd. Bij gebrek aan kennis van de schrift namelijk. Het leek me wel wat, zou misschien wel kunnen. Ja, het is misschien te proberen. Het valt te proberen om het te verdedigen. Om te kijken of je dat kloppend kunt krijgen. Nou, ik moet u zeggen, je kan het wel kloppend krijgen. Maar dat bewijst niks. Het gaat er niet om of wij iets kloppend kunnen krijgen. Het gaat erom of het waarheid is of niet. En dat is het absoluut niet. En voor zover ik ooit die gedachte heb aangehangen. Maar dat moet wel heel erg lang geleden. Zo lang geleden dat het me niet echt heugt. Maar voor zover ik er al wat voor gevoeld heb, zal ik maar zeggen, verdween dat vanzelf bij het gewoon systematisch bestuderen van de Bijbel. Want wat wij zouden doen, is niet proberen of we iets kloppend kunnen krijgen. Dat is de verkeerde benadering namelijk. Die heb ik dus heel snel afgeleerd. Wij zouden dingen die we horen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En meer in het algemeen, wij zouden gewoon de schrift onderzoeken. Voor wie dat kan, moet ik er dan bij zeggen, maar als men het niet kan, moet men onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Maar niet of men het kloppend kan krijgen, of je voor een bepaalde opvatting een Bijbeltekst kunt vinden, want daag me niet uit. Sprak hij arrogant. Verzin u nou eens een leer en dan zal ik proberen om daar Bijbelteksten bij te verzinnen. Moet er heel eind komen, denk ik. Dat ben ik echt. En dat doen er zoveel. Maar dat is nou juist de verkeerde manier. Ik denk dat de meest simpele manier van Bijbelstudie doen is die mijn vader altijd de mensen voorhield als ze iets nieuws horen en daardoor in paniek raken. Hij zei altijd, mensen, wees nou rustig, raak nou niet in paniek. Er is niks aan de hand, raak nou niet in paniek. Wij zouden geleid worden door de Geest. De Heer zorgt voor ons. Die zal ons een hele waarheid leiden. Raak nu niet in paniek. Doe me rustig. En als je het echt niet begrijpt, leg het dan naast je neer. Geeft niks. En ik heb dat ook altijd gedaan. Wat ik gedaan heb, is gewoon vers voor vers de Bijbel doorlezen en bestuderen. Kijken of ik het begrijp enzovoorts. En daarna gewoon, nou in ieder geval het Nieuwe Testament dan. En daarna gewoon overnieuw beginnen weer. Opnieuw. En dan weer, en dan weer. En dat doe ik nog alle dagen, ik moet wel. Toch? En dat is de beste manier. Want mocht men op grond van een bepaald schriftgedeelte een opvatting ontwikkelen die ten onrechte is, dan wordt die vanzelf na verloop van tijd gecorrigeerd door andere schriftgedeelten die men bestudeert. Zolang men ze tenminste niet meteen, niet op voorhand wil vasthouden. Zo van, dat geloof ik nu eenmaal, dat heb ik gezien en dus is het zo. Want zo praat ik niet over de Bijbel, nooit. Zo denk ik er ook niet over. En als ik wat zeg, dit staat er en zus is het, zo is het, dan is het wat ik er op dit moment van denk. En hoe ik er in het verleden over dacht, weet ik dikwijls niet eens. Maar dat bouwt zich gewoon op, algemene kennis van de schrift. En zo zou het met ons allen gewoon gaan. Dus niks tegen om als je klaar bent met een bepaald Bijbelboek, om dan weer gewoon van voren af aan te beginnen. Het komt er weinig van, maar ik heb dikwijls de neiging om dat te doen. Een boek gaat, en nou weer van voren af aan, nog een keer doornemen. Terugkoppeling heet zoiets. Dan bevestigt het zich of dan herstelt het zich. Dan waar we misschien een wat vreemde koers gingen, wordt die achteraf alsnog gecorrigeerd enzovoort. Zo gaat dat en ik denk dat het de enige goede manier is. En wanneer we fanatiek bezig zijn om te proberen een bepaalde gedachte te onderbouwen en uit schrift bewijzen, is dat absoluut de verkeerde methode. Je hebt 1200 bladzijden, er moeten voldoende teksten te vinden zijn om althans voor onwetenden en dwalenden een bepaalde opvatting aannemelijk te maken. Maar dat is niet de bedoeling. Uiteraard. Nou goed. Ja. Ja, los van de context, want dat gebeurt altijd. Context corrigeert meteen. Hoezo alleen aan Paulus geopenbaard? 2 versen verder staat aan apostel en profeet. Hoezo aan Paulus geopenbaard? 1 vers verder staat aan alle heiligen. Of aan de heiligen, meervoud. Het kan dus domweg niet. Nou goed, ik laat het er maar mee, dus ik sla even om. Dan kom ik in Timotheus. Nou, ik denk niet dat ik dat hoef aan te halen eigenlijk. Want daar stelt de apostel Paulus zichzelf ten voorbeeld aan Timotheus en zijn eigen bediening. En daarmee gaat het dus om precies dezelfde dingen. Bovendien in beide brieven, maar dat is niet algemeen bekend, dus noem ik het maar even, in beide Timotheusbrieven noemt hij zich apostel der heidenen. Nou, dan ben ik hem kwijt. Ik dacht dat ik het net nog zou stellen. Oh ja. En de eerste Timotheusbrief in elk geval in vers 7, waar de apostel zegt, waartoe ik, 2 vers 7 van 1 Timotheus, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. En dan staat er wat tussen haakjes, sla ik eerst even over. En dan leraar der heidenen in geloof en waarheid. En hoewel men leraar der heidenen kan lezen als dat hij het evangelie predikte, of dat hij leert aan de heidenen, zeg ik u met volle overtuiging dat dat niet de goede lezing is. Grammaticaal kan het best, dat is wat die woorden kunnen betekenen. Maar dat ze dat niet betekenen, blijkt uit het zinnetje tussen haakjes. Want daar zegt hij, ik zeg de waarheid in Christus, al is dat omstreden of dat recht moet staan, maar vooruit. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Hetgeen toch veronderstelt dat wat hij hier zegt niet zo aannemelijk klinkt. Het klinkt nogal onwaarschijnlijk kennelijk, want anders hoeft hij niet te zeggen, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Want dat betekent toch gewoon zoveel als, ik zeg eerlijk de waarheid. Het is geen leugen, dit is de waarheid. Wat? Dat heet evangelie predikt aan heiden, en dat weet toch iedereen? En waarom niet? Dat doen toch de andere discipelen ook? In ieder geval Petrus, toch? Wat is er zoveel bijzonders aan, dat heet evangelie predikt aan de heidenen? Het antwoord is, helemaal niets. Wat is er dan wel bijzonder? Precies, dat hij een heidense leraar is, want dat is de alternatieve lezing. Leraar der heidenen kan ook betekenen een heidense leraar. Toch? En dat is hoogst onwaarschijnlijk. Toch? Eigenlijk. En daarom zegt hij erbij, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. En daar gaat het maar om. Op een andere gelegenheid gebruik je trouwens diezelfde term. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. En dan gaat het over precies hetzelfde. Begrijp je wel? Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, maar hij is een heidense leraar. Een heidense apostel, een heidense prediker. En dat is vers 7. Nou goed. Hetzelfde vinden we ook in de tweede Timotheusbrief. En dat vind ik voldoende, want daarmee is toch voldoende bevestigd dat inderdaad hier in deze Timotheusbrieven wel degelijk over tegenwoordige waarheid gesproken wordt. Lijkt me meer dan voldoende. Dat is 2 Timotheus 1 vers 11. Daar staat dezelfde uitdrukking. Daar staat namelijk in vers 9... de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eeuwig voornemen en genade. U herkent toch hopelijk al die woorden uit Efeze 2 en 3? Niet uit werken, maar uit genade zalig geworden. En roeping, met welke gij geroepen zijt. Wandelen waardig de roeping enzovoorts. Het is allemaal Efeze. Het is precies dezelfde gedachtegang. Naar zijn voornemen en genade. Naar zijn eeuwig voornemen, zei Efeze 3. En dan, die ons gegeven is. Niet mij, maar die ons gegeven is. Ons gelovigen. En in elk geval Paulus en Timotheus beiden. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Met andere woorden, het was onderdeel van Gods oorspronkelijke plan. Doch nu geopenbaard, dus was het daarvoor verborgen. Voordat het nu was, was het verborgen dus. Weer dezelfde gedachte. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, waarbij we gezegd wil zijn dat ter gelegenheid van de opstanding van Christus de verborgenheden geopenbaard worden. Want dat is de verschijning van Jezus, of van onze zaligmaker Jezus Christus. Toch? En dus meteen vanaf zijn opstanding. Die de dood heeft er niet gedaan en daarmee leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen onverderfelijk leven, aan het licht heeft gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. En anderen trouwens ook. Maar ik gesteld ben prediker en apostel en leraar der heidenen. En dus in dezelfde betekenis. Een heidense leraar. Enzovoorts. En dat voorbeeld zal Timotheus navolgen, want dat is de reden.
De dood was eigenlijk de belemmering van de openbaring van de boog.
Ja, ja. Ja, maar goed, dat hebben we natuurlijk aangehaald, dacht ik, dat moet zo zijn. Naar aanleiding van 1 Korinthe 2 dan. Want de gedachte is dat die verborgenheden verborgen waren, omdat anders het plan als zodanig niet uitgevoerd zou worden. Met andere woorden, want indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, et cetera. En ze werden dus niet bijgestuurd via kennis van het plan Gods, waar ze niet in geïnteresseerd waren, waar ze geen belang bij hadden. Ze zouden van kennis van dat plan Gods misbruik gemaakt hebben om het plan te dwarsbomen. En als men dus een oorlogsplan heeft, een krijgsplan heeft, dan maakt men dat uiteraard niet te vroeg bekend aan de vijand. Achteraf mogen ze het weten natuurlijk, maar dan is het al uitgevoerd. Dat was de clue, toch? En dat is hier dus ook zo. Dus verborgenheid geopenbaard sinds de opstanding van Christus. Daar was de overwinning behaald. En dan mocht de tegenstander het eventueel ook wel weten. Dat geeft verder niet. Nou, dat was 2 Timotheus. Wat hebben we dan nog? Titus valt in dezelfde categorie als Timotheus uiteraard. Trouwens, dat staat helemaal niet ter discussie. Want de brief van Titus schijnt nog later, van latere datum te zijn dan de brief aan Timotheus. Dat weten we niet eens, we hebben geen flauw idee wanneer, maar de gedachte is dat het zou geschreven zijn. Dat moet haast wel, nadat de apostel Paulus uit de gevangenis weer was bevrijd geworden. Overigens, in zowel de Timotheusbrieven als Titus gaat het om de gemeente als huis Gods. In Timotheus heet het dan de pilaar, huis Gods. Pilaar en vastigheid der waarheid, dat moet onze bedeling zijn. En onze gemeentelijke bedeling, omdat in andere bedelingen uiteraard de waarheid was toevertrouwd aan Israël. En als onze gemeente pilaar en vastigheid de waarheid is, betekent het dus dat het beheer van die waarheid en daarmee van het woord Gods en de zaligheid is weggenomen van welk ander volk dan ook, Israël dus, en gegeven is aan de gemeente. En we vinden de gemeente op dezelfde wijze hier ook in Titus genoemd. Een opziener wordt daar beschreven als een huisverzorger Gods. Een verzorger dus van het huis Gods. En dat is uiteraard de gemeente, daar hoef ik verder niks over te zeggen. Filimon, dat is een heel eigenaardige, maar daar kan ik nauwelijks op ingaan. Ik kan alleen een algemene zin zeggen en onder vermelding van dat ik daar bandjes van heb, eventueel, dat werkt al, dat is voor mijn geweten dan. Dan kan ik hier gemakkelijker overheen stappen. Filimon wordt niet beschouwd als een leerstellige brief. Daarom vragen velen zich af wat de ding eigenlijk in de Bijbel moet. Maar de aardigheid van het verhaal is dat in de geschiedenis die hier uit de brief naar voren komt, precies een van de meest verborgen dingen van onze bedeling geïllustreerd wordt. Want de gedachte is dat Paulus in zijn gevangenis in Rome kennis maakte met ene Onesimus, een weggelopen slaaf. Dat wil zeggen, de slaaf kende hij wellicht niet, maar zijn baas kende die wel. Paulus kende namelijk Filimon, uit Colosse meen ik. En Paulus stuurt deze slaaf, nadat hij tot geloof gekomen is, terug naar zijn oorspronkelijke meester en schrijft daarbij deze brief. Een aanbevelingsbrief heet zoiets. Begrijp je wel? En heel de gedachte daarachter is eenvoudig deze, dat Onesimus, ik zal eerst maar iets bekenders noemen, althans iets minder onbekends. Minder onbekend is dat Onesimus wellicht een beeld is van de gemeente dan wel van u en mij. Wij waren van God afgedwaald, is ongeveer het idee. En wij zijn tot geloof gekomen en worden zo teruggestuurd naar de Heer, opdat we hem alsnog als dienstknechten zouden dienen. Dat is volkomen terecht, maar ik vraag altijd dan vervolgens, maar wie was Onesimus dan voordat hij wegliep en voor hij tot geloof kwam? Want wij mensen hebben nooit diezelfde Heer gediend. Wij waren sowieso afgeweken en onnuttig enzovoorts. En we zijn tot hem gebracht voor het eerst. Toen wij tot geloof kwamen. Met andere woorden, het wordt wat moeilijk om het zo kloppend te krijgen. Het volledige verhaal. Het is trouwens hetzelfde verhaal dan eigenlijk als dat van de verloren zoon heet het, geloof ik, officieel. Toch? De prodigal son. Ik ben altijd geneigd om de eerstgeboren zoon te noemen. Maar de verloren zoon die wegliep bij zijn vader en uiteindelijk terugkeerde in onderwerping aan zijn vader als dienstknecht enzovoorts. En het is een mooi verhaal. Toen hij bij zijn vader kwam was hij een prachtbeeld van u en mij en daarmee van de gemeente. Maar waar was hij dan een beeld van toen hij wegliep? Want de gemeente en u en ik, wij zijn nooit bij de Heer vandaan gelopen. Wij waren nooit bij hem. Dat heb je toch, hè? Hetzelfde als de bloedvloeiende vrouw, zeg ik altijd. Zij wordt in het geheim, in het verborgene, zei Leuk, langs achter. Wordt zij genezen en we zeggen, ze is een beeld van u en mij, dan wel van de gemeente. Wij worden genezen, maar wie was die vrouw dan voordat ze genezen was? Al die 12 jaar. En het antwoord op al die vragen is altijd hetzelfde. Het is Efraïm. Het is die andere zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon, weet u wel. Niet die zoon die altijd bij de vader bleef, maar de eerstgeborene die wegliep. Efraïm. Dus. En wat de bloedvloeiende vrouw betreft, ze was niet het dochtertje van Jairus, die was niet weg, die Joodse. Dochtertje van de overste van de synagoge. Die twee geschiedenissen grijpen immers in elkaar, dat weet je toch, hè? Het ging over het dochtertje van Jairus, maar het verhaal wordt onderbroken door het verhaal van die bloedvloeiende vrouw die langs een omweg en in het geheim en te midden van de massa genezen werd enzovoorts. En beide na 12 jaar. Die dus volkomen parallel liepen. Die verhalen hangen aan elkaar. Meer zal ik er me niet van zeggen. Maar de gedachte is, dat dochtertje van Jairus is een beeld van Juda, het Joodse volk. Maar die andere vrouw, die bloedvloeiende vrouw, is uiteraard een beeld van Efraïm, de 10 stammen van Israël. En deze knecht, deze slaaf hier uit de brief van Filimon, is gewoon een beeld van Efraïm, precies hetzelfde. En het idee is dat Paulus in zijn gevangenschap in Rome een ontmoeting had met deze weggelopen slaaf, met Efraïm. Die kwam vervolgens tot geloof en hij werd teruggestuurd naar zijn oorspronkelijke heer, namelijk naar God zelf. Dat is het verhaal. En meer gedetailleerd. Hoe kan Paulus nou Efraïm tegenkomen in Rome? Nou, hij kwam zijn opvolger tegen. En zijn erfgenaam. De koning van Efraïm. En daarna kijken wij in de geschiedenis en vinden inderdaad dat Paulus daar tegenkwam. De koning der Britten, de Britse vorst enzovoorts. Ergo. Enzovoorts. Dus trekken wij de conclusie, die Keredok, dat moet de erfgenaam van Efraïm geweest zijn. En die Britten waar hij vorst was, dat moet dan de stam van Efraïm geweest zijn. Althans een deel ervan. Dat is de conclusie die je dan zo zonder meer kunt trekken. En daarmee is ook verklaard waarom, überhaupt waarom deze brief aan Filimon in de Bijbel staat. Dus volstrekt typologisch van aard. Nou goed. Daarna hebben wij eventueel nog de Hebreeënbrief, voor zover die door Paulus geschreven is. Maar als u het mij vraagt, een van de argumenten voor Paulinisch schrijverschap van de Hebreeënbrief wordt gegeven door inderdaad 2 Petrus 3. Want Paulus zegt, gelijk ook de apostel Paulus u geschreven heeft, gelijk in alle zendbrieven daarvan schrijvende. Hij noemt dus eerst 1 specifieke brief en daarna alle brieven. En aangezien Paulus schrijft, of Petrus schrijft primair aan gelovigen uit de Joden, want dat is zo, dat zegt hij daar ook, is dus de gedachte dat ook Paulus een brief geschreven zou hebben specifiek gericht aan gelovigen uit de Joden. En als wij moeten kiezen welke brief dat is, komen wij dus toch terecht bij deze anonieme brief. Die wij kennen onder de titel De Brief aan de Hebreeën. Dat heb je toch, hè? Dat de brief geschreven is aan gelovigen in het algemeen. Dat wil zeggen aan gelovigen en niet maar aan Joden of zoiets. Dat lijkt mij trouwens een duidelijke zaak, want dat staat gewoon in de brief zelf. Maar waar het gaat over onze tegenwoordige tijd, is geen probleem. In de eerste plaats vinden wij natuurlijk begint de brief ook met de hemelse positie van Christus enzovoorts. Onbegrijpelijke redenen natuurlijk. En daarna in Hebreeën 3 richt hij zich tot zijn publiek en zegt in vers 1: hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. En dat hij bedoelt een roeping in de hemel, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Want in de rest van de brief zegt hij dat Christus is ingegaan in de hemel zelf en dat wij hem zouden navolgen. Dat Christus is ingegaan in het ware heiligdom en dat wij door hem de vrijmoedigheid en de toegang hebben enzovoorts. Dus het gaat wel degelijk om een hemelse bestemming die nou eenmaal slechts gegeven is aan de gemeente van vandaag. En daar gaat de brief dus ook inderdaad over. Dat kan trouwens niet missen, want wij vinden dat in elk geval uitgedrukt in Hebreeën. Even kijken. In Hebreeën 9, vers 28. De brief kan namelijk niet, zoals sommigen willen, worden toegepast op pas gelovigen straks na de opname van de gemeente. Dat is een van de leringen over de Hebreeënbrief. Dat kan namelijk niet, want er staat in vers 28 van Hebreeën 9: alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid, zodat de brief van toepassing is in de dagen voor de wederkomst van Christus en niet daarna. Dat heb je toch, hè? Zijn wederkomst wordt nog aangekondigd. Dus is de brief van toepassing voor zijn wederkomst, uiteraard. Voor zover u zo'n argument overigens nodig had. Want ik vind het tamelijk overcompleet. Hetzelfde vinden we trouwens ook in het einde van hoofdstuk 12. Waar staat dat wij een onbewegelijk koninkrijk zouden ontvangen. Dat betekent uiteraard dat het er dan dus nog niet is. En dus weer van toepassing voor de wederkomst van Christus enzovoorts. Nou ja, er is wel veel meer over te zeggen, maar ik denk dat dat nergens voor nodig is. En dus keren wij terug naar 2 Petrus 3. Maar voor we dat doen, gaan we eerst pauzeren. En zo gaan wij terug naar 2 Petrus 3, vers 16... Paulus heeft naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven, dat is nog vers 15. Als dat duidt op een brief die wij ook kennen, één brief die wij ook kennen, moet het de brief aan de Hebreeën geweest zijn, onder die titel althans. Maar daarna gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. Dat wil zeggen dat inderdaad de apostel van het begin vanaf zijn bediening deze dingen niet alleen kende, maar ook predikte en schreef, waarna hij zegt in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Zwaar zijn om te verstaan kan betekenen dat ze ingewikkeld zijn en dat het dus moeilijk is om er zich een voorstelling bij te maken, om het zich eigen te maken. Het kan ook zijn dat de zwaarigheid gelegen is in de onbereidwilligheid om het tot zich te nemen. En ik persoonlijk geloof dat dat de betekenis van de uitdrukking is, want dat kan ik bewijzen. Aan mezelf dan in ieder geval. Want die dingen zijn niet zo moeilijk in zichzelf. Voor zover het moeilijk is, is het moeilijk voor een mens om die dingen te accepteren. Want verstaan wil zeggen zich eigen maken, in zich opnemen enzovoorts. En sommige dingen zijn moeilijk om ze te begrijpen. Dat heeft met intelligentie te maken. Maar daarvan kan ik rustig zeggen dat zowel Paulus als ook Jacobus uitdrukkelijk zeggen dat men die wijsheid van God zou begeren. En zoals Jacobus zegt, die geeft het dan. En Paulus zelf gaat ons voor in zijn gebed. In gebed opdat God ons geven die geest der wijsheid en de openbaring en kennis van hem. Dat is Efeze 1. En bovendien had de Heer Jezus zelf aangekondigd dat de geest die wij zouden ontvangen zou ons in heel de waarheid leiden. Dus daar kan het niet aan liggen. Als het dan dus toch moeilijk wordt, is dat niet een kwestie van intelligentie. Bovendien, de Bijbel redeneert dat altijd weg. Die zegt, het gaat om, je moet worden als kinderen om het te aanvaarden. Moeilijker is het niet. En dus gaat het om de onbereidwilligheid van de mens om het tot zich te nemen. Dat namelijk heeft Petrus al geschreven in de eerste Petrusbrief. En dat is wat Paulus schreef in 1 Korinthe 2 en 3. Dat hebben we ook aangehaald. En het is wat Paulus schrijft aan het einde van hoofdstuk 5 van de brief aan de Hebreeën. Dat is dan die brief waarnaar hier vermoedelijk in de eerste plaats gewezen wordt. Dat zijn namelijk de schriftgedeelten waarin de vleeselijk ingestelde gelovigen, en dus met vleeselijke overleggingen, het bedenken dat des vleeses is, vleeselijk denken, menselijk denken, waar die gelovigen die dat menselijk denken hanteren, die worden vergeleken met jonge kinderen in Christus. Niet omdat ze echt jong zijn, dat is namelijk lang niet altijd het geval, maar omdat ze niet bereid zijn vaste spijs tot zich te nemen. Waarbij de gedachte is dat de baby zich zo zonder meer in eerste instantie zal verzetten tegen vast voedsel, maar na verloop van enige tijd moet het daaraan gewend raken. Het moet door gewoonheid de zinnen oefenen. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 5. Door gewenning de zintuigen oefenen. En dat kost enige moeite. Dat kost aanpassing. Want waar het om gaat, ik heb dat ook wel vaker onder woorden gebracht, maar het om gaat is dat de prediking van het evangelie als zodanig niet zoveel problemen met zich meebrengt. Immers, de prediking van het evangelie is de prediking van een blijde boodschap aan de mens. Hem wordt gepredikt dat hij gratis cadeau en geheel voor niets iets kan krijgen. Het is ten behoeve van hemzelf. Hij kan er alleen maar beter van worden, is het idee. Daarna echter zal hij moeten leren dat het niet gaat om zijn leven hier op aarde, en dat de Heer er niet is om ons door ons aardse bestaan heen te loodsen, leiden dus, maar dat het erom gaat dat wij geleid worden weliswaar door de geest, maar niet zozeer in en door dit leven, maar dat wij geleid worden naar onze hemelse positie. Daaraan vastzit dat wij niet een aardsburgerschap hebben voor God, dat speelt voor hem geen rol van enige betekenis, maar dat wij een hemelsburgerschap hebben voor God, enzovoorts. Kortom, dat de Heer er niet is om ons aardse leven wat aangenamer of voorspoediger te maken, maar dat wij er zijn om hem te dienen. En dat wij opgenomen zijn als kinderen Gods in Gods plan. En dat het dus om gaat dat niet wij wandelen in goede werken die wij voorbereid hebben met zijn hulp, maar dat het erom gaat dat wij wandelen in goede werken die hij voorbereid heeft met zijn hulp. Ik weet niet hoe ik het zo gauw beter kan zeggen. Het punt is gewoon dat wij hier op aarde als christenen helemaal geen rechten hebben. Het evangelie houdt niet in dat de Heer ons hier op aarde zou zegenen of wat dan ook. Het evangelie houdt uiteindelijk in dat de Heer ons wil maken tot zijn kinderen. Uit genade zeggen we dat is prachtig, dan zijn we voor altijd behouden. Maar het punt is dat hij ons tot zijn kinderen maakt op dat, want daarna komt het doel pas. Want behouden worden als zodanig, wedergeboren worden is geen doel. Dat men geboren wordt is niet doel. Integendeel, dat is de eerste stap onderweg naar het doel. Maar dan ook echt de allereerste. Het doel is onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Of om met de woorden van de Hebreeënbrief te spreken, want die spreekt per slot over die melk en vaste spijs. De gedachte is dat nu wij kinderen God zijn, nu wij wedergeboren zijn, zijn wij priesters geworden van het nieuwe verbond. En hebben wij een bediening in de tempel. Ik had natuurlijk ook Korinthe kunnen aanhalen. Daar staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, en daarin zouden wij niet vertragen. Dat was de tweede Korinthebrief. Om maar eens wat te noemen. En de eerste Korinthebrief kan ook. God heeft ons gemaakt tot zijn tempels. Dan wel zijn tempel, collectief gesproken. Maar ons lichaam is voortaan een tempel van de Heilige Geest die in ons woont. En wij zijn schuldig niet naar het vlees te leven, maar naar de geest. En onze lichamen te stellen tot levend, goden, welbehagelijk en heilig offer. Maar dat is moeilijk. En daar zit het probleem. En al die brieven van Paulus hebben daar rechtstreeks mee van doen, geen enkele uitgezonderd. Hoe verschillend van benadering ze ook zijn, de inhoud, de strekking, de boodschap is altijd dezelfde. En daar heeft men problemen mee en dus heeft men zelfs in het algemeen problemen met überhaupt Paulus. Andere apostelen begrijpt men minder van, denk ik altijd, en die kan men dan nog accepteren, zegt men. Ik heb beslot niet de hele Bijbel weggooien. Maar Paulus, ja, dat is het argument waarschijnlijk. Maar Paulus, dat is die lastige man. En dat komt omdat hij een boodschap heeft, een evangelie. Dat is niet naar het vlees enzovoorts. En daarom is het moeilijk, zwaar om te verstaan. Ik zal toch maar gewoon openlijk zeggen dan. Ik kan het ook niet helpen. Die ultradispensatie. Ik heb geen adem gehaald. De ultradispensationalistische leer waarnaar wij nu verscheidene malen verwezen hebben, omdat het schriftgedeelte er nou eenmaal aanleiding toe geeft, kenmerkt zich, als het, dat kun je rustig zo zeggen, kenmerkt zich door de stellingen dat wij als gelovigen niks te maken hebben met oud-testamentische beloften. We hebben niks te maken met de prediking door de Heer Jezus zelf. Dat was allemaal voor anderen. We hebben niks te maken met de prediking van Petrus in Handelingen 2. We hebben sowieso helemaal niks te maken met handelingen, want zover gaat het dikwijls. Niet altijd, maar dikwijls wel. Want het hoort niet bij onze bedeling. We zijn bovendien niet opgenomen in een verbond met God, want wij leven niet onder het oude, maar ook niet onder het nieuwe. Is de redenering? Heb je dat? En bovendien, dus, wij zijn geen priesters. We hebben geen priesterlijke dienst. Waarna de vraag natuurlijk overblijft, wat zijn we dan wel? En wat dan overblijft is ongeveer dit. Ik doe het echt mijn best om het zo eerlijk mogelijk te zeggen. Wat overblijft is dat God bij gebrek aan de bekering van Israël nu maar hier en daar een heiden verzamelt die hij tevoren verordineerd heeft, dan wel tevoren heeft uitverkoren op grond van Efeze 1 vers 4 en 5. En zo zijn u en ik, daar konden wij ook niks aan doen. God heeft ons maar gepakt en geeft ons een hemelse positie. Eigenlijk alleen maar om daarmee Israël tot jaloersheid te verwekken of dwars te zitten of hoe dat maar heten mag enzovoorts. Kortom, maak geen onderdeel uit van Gods plan. Voor ons heeft het dan ook geen verplichtingen met zich mee. Dat is wat ik van begrepen heb en gelooft u mij, ik heb mijn best gedaan het te begrijpen. Naar eer en geweten. Maar dat betekent ongeveer dat wij nergens meer mee voldoen. Bovendien, aan die hele opvatting is bovendien niet altijd, maar meestal de gedachte verbonden waar ik gisteren over gesproken heb. De gedachte namelijk dat ons lichaam voor God dood zou zijn. En daarmee dat ons aardse leven voor God geen enkele betekenis zou hebben. We zijn immers met Christus gestorven en begraven, is dan de gedachte. Enzovoort. Kortom, uiteindelijk wordt de hele positie van de gemeente uitgehold. Zo zegt men het niet. Men zegt dat het gaat om de alleroogste positie die er is. Die hebben wij ontvangen. Maar als je vraagt wat dat dan inhoudt. In de praktijk niets. Althans nog niet. Daar komt het op neer. En dikwijls wordt het ook precies zo gezegd. Zoals ik het nu zeg. Ik verzin het echt niet. Begrijp je wel? Het wordt weggeredeneerd. En daaruit, als je die gedachtegang kent, zoals ik hem nu zeg, dan zijn deze verzen zeer simpel te begrijpen. Er staat dus in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Men wil namelijk niet begrijpen dat adeldom verplicht. Dat wij schuldenaars zijn, staat in Romeinen wat ik nu zeg, dus men schuift het meteen weg, want toen wist Paulus nog niet. Dat wij schuldenaars zijn om niet naar het vlees, maar naar de geest te leven, enzovoorts. Begrijp je een beetje waar het over gaat? Men heeft in wezen moeite met de werkelijke positie van de gemeente. Bovendien, aan de gedachtegang is bovendien ook verbonden het idee dat wij als gelovigen niet de verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te brengen. Wordt er ook aan verbonden. Dat is een misverstand. Ik zeg altijd, het is misschien uw verantwoordelijkheid niet, de mijne misschien ook niet, maar het is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig om dat te doen. En verder hebben wij de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is en dat soort uitspraken meer. Er is geen twijfel over mogelijk. De gemeente van vandaag is dat volk aan wie God juist deze priesterlijke functie, eigenlijk de hoge priesterlijke, maar de priesterlijke functie gegeven heeft om het woord Gods te bewaren en dus de wereld daarvan te bedienen. Als u begrijpt wat ik nu probeer te zeggen. Als men het evangelie zou moeten horen, van wie zouden ze het dan moeten horen? Toch van u of van mij? Ja, of van een ander, maar die maakt ook deel uit van de gemeente. De gemeente namelijk is pilaar en vastigheid der waarheid en heeft de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken. Daar gaat het maar om. En dat is ook de wijze waarop de gemeente, tussen aanhalingstekens, in de plaats van Israël gekomen is. Ik gebruik maar de clichématige uitdrukking. Maar dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. Inderdaad, de waarheid bewaren voor onszelf, binnen de gemeente en ook in de wereld waarin wij wel degelijk nog staan. En wat ons lichaam betreft, de Bijbel leert niet dat het lichaam dood is. De Bijbel leert dat het lichaam dood is der zonde en der wet, maar Gode levend. Begrijp je me goed? Dit is een goddelijke lering, goddelijke redenering, die zegt dat het lichaam dood is, maar dood zeg ik altijd al, dood is een relatief begrip. De vraag is altijd dood voor wie? En de Bijbel zegt het, dood voor wie? De Bijbel zegt het lichaam is dood der zonde. Der zonde gestorven. Dood om der zonde wil, maar levend om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen, levend voor God. Want hij zal onze sterfelijke lichamen, en dus voordat ze overleden zijn, levend maken. Dat is wat de Heer nu doet. Opdat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Enzovoort. En zo zijn er nog enige tientallen schriftplaatsen te noemen waar dat precies hetzelfde staat. Ik bedoel, waarom begrijpt men die dingen niet? De enige echte reden is niet een gebrek aan inzicht of zo, of omdat men in de Bijbel iets anders schijnt te lezen, is niet zo. De enige echte reden is omdat men het eigenlijk niet wil. Omdat men zich terugtrekt van de verantwoordelijkheden enzovoort. En dus op afstand gaat staan. Dat wil zeggen, als het ware, als u weet wel, aan de wal gaat staan. Hoewel men stuurman had moeten zijn. Men gaat aan de wal staan, hij gaat aan de kant staan. En gaat het werk Gods bekijken. En gaat de wereld bekijken. En levert daar kritiek op of commentaar op. Kijk eens wat wij ervan weten enzovoort. Maar in werkelijkheid onttrekt men zich aan de verantwoordelijkheid die men heeft. En men leert dat in de praktijk ook. Ik zeg niet dat men zich dat bewust is. Ik zeg ook niet dat het opzettelijk gebeurt. Ik zeg alleen dat het gebeurt. En niet om kritiek te hebben, maar gewoon om, laten wij dan onszelf onderzoeken, zo staat er bij gelegenheid ook. Hoe staan wij tegenover die dingen? Wat zien we? Hoe gaan wij dan met de Bijbel om? Zijn we bereid om de consequenties te dragen? Hebben wij ons overgegeven aan de Heer en aan zijn woord? En hoe gaan we dan vervolgens met het woord om? Is dat naar eer en geweten? Is dat in volle besef dat we bezig zijn met het woord Gods? Het woord van God. Ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. Het woord van God. Onze schepper, onze verlosser enzovoorts. En dan past het niet om daar op afstand te gaan staan en met een mesje in de Bijbel te gaan zitten snijden enzovoort. Of te knippen van dit niet en dit hoort hier en dat hoort daar. Want zo werkt het absoluut niet. En daarna zeg ik, de aardigheid juist van het dispensationalisme, niet ultra, maar gewoon de aardigheid van de bedelingenleer is, juist dat wij, want daar reken ik mezelf graag toe toch, dat wij niet de Bijbel in stukken knippen of zo, maar dat wij juist het totale verband van de schrift leren zien. Ik zeg niet dat we het zien, want dat vind ik veel te arrogant, maar in het algemeen, wij leren het verband, de eenheid van de schrift zien en de harmonie in het werk wat hij doet. En dat is een werk zonder onderbreking en waarbij het gaat om de systematische uitvoering van zijn plan dat gereed was voor deze wereld in elk geval. En dat staat zelfs in het Oude Testament enige malen. Misschien wel vele malen, maar dat weet ik zo gauw niet. Maar waar het maar om gaat, is om de eenheid van de schrift. En dat is kenmerkend voor bedelingen leren in elk geval. Als we die niet onderscheiden, zullen we de eenheid van de schrift nooit leren verstaan. Dat vind ik de ellende dus ook van de zogenaamde verbondstheologie. Daarin is geen eenheid. Daar probeert men tegenstrijdige dingen in elkaar te draaien. En dan moet het een eenheid lijken. Maar het wordt het nooit. Het wordt één grote verwarring. Waaraan men ten prooi valt. En het eigenaardige is dat ultradispensationalisme doet in de praktijk precies hetzelfde. Namelijk, het maakt de verwarring alleen maar groter. Ik zeg wel eens, vele traditionele gelovigen hebben een Bijbel vol met losse teksten, in willekeurige volgorde en naar willekeur ook te gebruiken en met elkaar te combineren. Losse teksten, boek met citaten, preken over één tekst en dat soort dingen meer. Wij dispensationalisten, als het goed is, dan geldt het uiteraard niet voor iedereen, maar wij dispensationalisten, als het goed is, leren het verband tussen het geheel te zien, leren hoe die dingen in elkaar grijpen, hoe er sprake is van een harmonische uitwerking van inderdaad een harmonisch plan Gods, waarbij het gaat om de eenheid der schriften. En de ellende van ultradispensationalisme is weer dat zij weer zitten met een boek met losse bijbelteksten. Iets overdreven gezegd, maar dat gold voor de eerste categorie ook. Maar daar komt het in de praktijk op neer, een stukje dit, een stukje dat. En in het algemeen een bijbel waar we heel voorzichtig mee moeten zijn, omdat we het waarschijnlijk aan de verkeerde teksten combineren als we ons niet houden aan wat intelligentiaans voorhad. Sorry. Dat is in mijn haast om het te zeggen. Wat zeg ik lelijke dingen. Maar ik bedoel het niet zo lelijk, maar zo is het wel. Dan valt de Bijbel weer in stukken uiteen. Dan heb je ineens weer 3-4 bedelingen alleen in de korte periode van handelingen enzovoorts. Dat soort dingen. Enzovoorts. En dan hebben we ineens nog meer hemelen dan er oorspronkelijk al waren, omdat iedereen daar een plaats in moet hebben en toch afgezonderd van elkaar en dat soort dingen. Maar ik ga het niet uitleggen hoe ik daar dan weer bij kom. He? De hemel, de hemelen, de hemel der hemelen en het overhemelse en wat het allemaal maar wezen mag enzovoorts. Er is absoluut geen enkel verband meer in terug te vinden. En dat vind ik eigenlijk een van de meest sterke bewijzen voor het feit dat men niet alleen verkeerde inzicht heeft, maar inderdaad op een volstrekt verkeerde weg zit. Men raakt alle verband in de schrift volledig kwijt. Dat is waar ik het over heb. En daarom zegt de apostel kennelijk in 2 Petrus 3, want zo lees ik hem, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Niet omdat ze zo moeilijk zijn, want de Bijbel is niet moeilijk. Wij zouden geleid worden door de geest in ons, door de geest der wijsheid en der kennis van hem. Het is Gods wil dat we komen tot kennis van hem en kennis van zijn woord. Zo moeilijk kan het dus niet zijn, maar het is moeilijk om het te accepteren. Daar gaat het om. En dan staat er die de ongeleerde en onvaste mensen worden het dan, maar die de ongeleerden en onvasten verdraaien. Men doet dat dus. Of men dat bewust doet, weet ik niet, maar men doet het. En bij gebrek aan kennis, sorry, het staat hier, dus daarom zeg ik het ook maar gewoon zo. Bij gebrek aan kennis doet men dat. En u weet, elke leek, ieder die niks van de Bijbel weet, weet dat je met de Bijbel alle kanten op kunt. Inderdaad, zolang je niet gehinderd wordt door enig gebrek aan inzicht, zou mijn ome Jo gezegd hebben. Maar goed, maar men verdraait het om een eigen stelling, een eigen lering, een eigen filosofie kloppend te krijgen, enzovoorts. En om daarmee eer in te leggen van kijk eens wat ik geconstrueerd heb, enzovoorts. Maar dat zouden wij niet doen. De ongeleerde en onvaste mensen verdraaien dat, gelijk ook de andere schriften, want die ontkomen daar niet aan. Als je namelijk op deze wijze gaat rommelen in de brieven van Paulus, ontkom je er niet aan om net zo goed te rommelen in de andere geschriften en in het bijzonder zelfs ook in het Oude Testament zelfs. Ik ga u dat niet uitleggen, want het heeft geen enkele zin. De vaststelling van het feit lijkt mij meer dan voldoende. En men doet dat tot eigen verderf, staat dat. Want dat is eigenlijk helemaal het moeilijkste punt. Een mens kan niet ongestraft, ook een kind van God kan niet ongestraft zomaar van alles met de Bijbel doen. Je kunt beter je mond erover houden. Je kunt beter. U doet het verstandig. Ik ga zitten luisteren, denk ik dan altijd maar. Je kunt beter maar gaan zitten luisteren. Dan dat je allerlei filosofieën over de Bijbel ten beste moet geven. Want dat kun je niet ongestraft doen. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zo zit dat nou één keer. Enzovoorts.
Galaten 6 of 7.
Wat staat daar, broeder? Lees hem maar voor.
Dwaalt niet, God laat niet mensen spotten.
Precies.
Zodat een mens zaait.
Ja. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Zo is het nou net. Bovendien denk ik altijd in al die oud-testamentische schriftgedeelten, waarin weliswaar oordelen over een ongelovig volk Israël worden aangekondigd, maar specifiek worden oordelen aangekondigd voor de leiders van dat volk. Want die dragen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid. Niet uitsluitend, overigens, maar wel degelijk in de eerste plaats. En die zijn ook nooit te verontschuldigen als je de... Nou ja, goed, hoe zeg je zoiets? Als je verantwoordelijkheid op je neemt, dat wil zeggen leiding neemt, in welke vorm dan ook. En ik neem het woord leiding van de leiders van Israël dan, daar ontleen ik het maar even aan. Als je leiding op je neemt, draag je de volle verantwoordelijkheid voor wat je doet ten opzichte van God, met alle consequenties van dien. En dat is maar waar het om gaat. Je kunt helemaal niet voor de Heer verantwoorden dat je bijbelteksten hebt ondergeschikt gemaakt aan je eigen vooroordelen, of hebt ondergeschikt gemaakt aan de plaatselijke belangen, of de belangen van je eigen organisatie of plaatselijke gemeente of wat het maar wezen mag. En als je het wel doet, als je dat toch zo doet, dan besef je kennelijk niet wat het woord eigenlijk is. Wie het woord opent en wie het woord hanteert, die zal zich daaraan moeten onderwerpen. En ik beweer dat heel dikwijls het precies andersom gebeurt. Dat namelijk men probeert de Bijbel, de schrift, te beheersen. U kent toch de betekenis van het woord? En ook de dubbele betekenis van het woord. Men probeert de schrift te beheersen, maar dat is niet de bedoeling. Precies, de schrift zou over ons heersen, zou ons beheersen en wij zouden ons eraan onderwerpen. En we zouden dus voorzichtig zijn in, natuurlijk zouden wij voorzichtig zijn in het verklaren van de schrift enzovoorts. Natuurlijk, maar wij zouden het wel doen. Dat wil zeggen de schrift te bestuderen, naar het licht dat we hebben, de schrift te aanvaarden, maar tegelijkertijd beseffen dat het licht wat we hebben ook niet alles is misschien. Maar wij zouden ons daarin laten leiden, ons leven lang. Daar gaat het om. En niet bewogen worden zo snel met allerlei wind der leer. En we zouden dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Daar gaat het om. En niet andersom. Dat leidt namelijk tot eigen verderf. Vanzelfsprekend. Ik stel me altijd zo voor. Probeer me te verplaatsen in de andere kant. Namelijk God. In de positie van God zelf schrijft een boek, geeft het ons, is zijn kracht Gods tot zaligheid. Door zijn woord zou zijn werk aan en in ons gedaan worden. Dan zit er iemand tussen die gaat zitten zeggen van ja, maar dit hoort daarbij en dat hoort daarbij. En dit zou dat misschien daarbij kloppen te krijgen zijn. Enzovoort. Dat kun je toch niet doen en God neemt dat ook niet. Dat is het gevaar. En wij zouden er dus ook voor waken. Want wij in het algemeen, wij zouden inderdaad onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Niet of het een goede redenering is of zo. Of wij ons gelijk kunnen halen in onze opvattingen. Dat speelt geen enkele rol. Het gaat om waarheid. En de gemeenschap die wij als gelovigen met elkaar hebben, is daarin gelegen. Namelijk dat wij allen die waarheid zoeken en ons daaraan willen onderwerpen. Of opdat wij die waarheid ook inderdaad zouden dienen. En dan is er sprake van gemeenschap. En dan discussie over de Bijbel is prima, zolang het tot doel heeft. Sommigen hebben een ander idee bij discussie en wijzen het altijd af. Ik heb er niet zo'n negatief idee over. Maar discussie vind ik prima als het maar zou zijn op dat wij ons aan het woord onderwerpen in volle besef waar we eigenlijk mee bezig zijn. En we zouden dus dat naar eer en geweten doen. Nou goed. En dus gij dan, geliefden, want dat stond ik eigenlijk te vertellen. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, zodat u maar weer ziet dat het tevoren wordt aangekondigd. Ik heb vaak als commentaar gekregen van waarom vertel je ons al die, waarom vertel je zoveel over andere opvattingen, over dingen waar je toch niet mee eens bent. Waarom vertel je ons goed niet is, want dan wordt het voor ons alleen maar moeilijker van. Dan zeg ik, nou, om deze reden, gij zulks tevoren wetende, wees gewaarschuwd. Zulks tevoren wetende, wacht u, waak ervoor, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen, het gruwelijke in de gebruikelijke betekenis van de term, namelijk afgodisch, want dat betekent het altijd, gaat om het dienen van iets of iemand anders dan God. En dat is net, precies wat ik net al gezegd heb, hè. Men onttrekt zich aan de priesterlijke verantwoordelijkheid die men heeft. Dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. En dat is precies de term die ik in dit verband ook zou gebruiken. Want als je inderdaad dit soort indelingen gaat maken zoals we ze gehoord hebben, dan verlies je inderdaad de vastigheid. Dan weet je niet meer van, is dit nou wel of is dit nou niet voor ons? En dat soort dingen meer. Dus, val er niet uit. Met andere woorden, dit is ook heel logisch ook. Als wij vastigheid hebben, eenmaal, is er de duivel alles aangelegen om ons mede af te rukken, om ons te doen uitvallen van onze vastigheid. Als je eenmaal gekomen bent tot enig dispensationalistisch inzicht, sorry voor de uitdrukking, dan is er de duivel alles aangelegen dat als je dat het niet heeft kunnen voorkomen om je een zet na te geven. Dat heet judo. Kom je net tot enig inzicht en dan geeft hij een zet na. Zo van, je zit toch op dat spoor, ga diezelfde richting maar verder. Dat is wat gebeurt, dus waar de duivel belang bij heeft. En als wij vastigheid eenmaal hebben ontvangen, zal hij ons daarvan af proberen te trekken. Uiteraard niet op de weg terug, want die weg weten we dat we dat niet doen. We gaan niet terug, dus gaan we verder. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Daar zou ik u talloze voorbeelden van kunnen geven. Uit theologische toestanden, leringen enzovoorts. Men komt op het goede punt, maar gaat met dezelfde snelheid eroverheen. En komt ergens terecht waar men helemaal niet moet wezen. En die weg versnippert zich dan uiteraard. Hè? Men raakt totaal elk spoor bij. Hebben ze het nooit gehad? Op vakantie of zo, ergens een weg ingaan, mooie asfaltweg. Daarna wordt het de klinkerweg, daarna wordt het de zandweg. En daarna worden het allemaal kleine paadjes. En je komt met je auto hopeloos vast te zitten. Je kunt niet eens meer keren. En vermoedelijk nog aan de rand van een afgrond. Hè? Nooit gehad? Ik wel. Nou, meer dan eens. Maar zo ziet zoiets eruit. Dus wacht u. Wat wij zouden doen, vers 18. Wacht op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. In de genade en kennis. Het gaat niet om twee dingen, het gaat uiteraard om één ding. De gedachte is, wij zouden opwassen in de genade. En dat gebeurt door te komen tot kennis van Christus. Die immers gezeten is op de troon der genade. Daar hangt het rechtstreeks mee samen. Zo kom je automatisch toch in die Hebreeënbrief. En dat was alsnog te verwachten natuurlijk. Wast op. Let er ook op dat onze groei, onze geestelijke groei, wasdom, hè, dat onze geestelijke groei onze eigen verantwoordelijkheid is. Er staat niet, de Heer zal u doen opwassen. Er staat wast op. En dus wordt het ons opgedragen. Daarna vraagt u, hoe dan? Wel, door de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En die gedachte, die vinden we ook in vele brieven terug. Hem te kennen, enzovoort. Opdat hij u geven die geest der openbaring in kennis van hem, enzovoorts. Hem zouden we leren, de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, enzovoorts. Ik citeer maar even hier en daar een brief. Dat is waar het over gaat, kennis van Christus, om de eenvoudige reden dat onze positie vast ligt in Christus en wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kennis van Christus brengt ons dus kennis van onze eigen positie als leden van de gemeente. Maar het loopt via hem. Wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En dan hem zij de heerlijkheid. Beide nu in de dag der eeuwigheid. Op een andere plaats, dat hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat. Zo gauw, maar een van die brieven eindigt zo. In de gemeente. Want wij zijn tot heerlijkheid van Christus. En dus waar wij opwassen in onze positie als kinderen Gods, leven wij in de praktijk van ons leven tot heerlijkheid van hem. Daarom heet dat evangelie ook het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid. Ik weet dat we zojuist gelezen hebben waar het maar was. Timotheus geloof ik. Nee, Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 3. Ja. Was dus op in de genade en kennis van onze Heer Jezus, van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. De gedachte is trouwens ook dat hij zaligmaker is, omdat zijn zaligmakende werk aan ons nog steeds voortgaat. Hè? Het gaat daarbij om de zaligheid der ziel. De zaligmaking van onze praktische levenswandel. En daar ging dus ook deze tweede Petrusbrief over, over die wandel. Waar stop in de genade en kennis van onze Heer, die wij dienen, onze zaligmaker, die ons volkomen zou zaligmaken. Jezus, de mens, Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat ons ten voorbeeld uitdraagt. Hem zij dus de heerlijkheid, nu en in de dag der eeuwigheid. En men, dat zijn natuurlijk twee dingen, nu en in de dag der eeuwigheid. Maar, waarom het aan elkaar gezet wordt, lijkt mij een duidelijke zaak. De gedachte is namelijk dat waar nu die heerlijkheid van Christus in ons gerealiseerd wordt, zal die er ook zijn in de dag der eeuwigheid, wat het ook meest mag, maar in de toekomst. Of anders gezegd, voor zover wij in de toekomst heerlijkheid, niks wat anders zeggen, voor zover in de toekomst aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden, Romeinen 8, is het toch heus de heerlijkheid die wij nu reeds ontvangen hebben, al zien wij die niet. Die kent u toch, hè? Want wij ontvangen nu heerlijkheid die aan de toekomst zal geopenbaard worden. Namelijk niet in de toekomst aan ons gegeven, er staat nergens. Er staat, hij zal in de toekomst aan ons geopenbaard worden. Maar heerlijkheid ontvangen wij nu op basis van onze dienst aan hem en dus ook op basis van ons lijden voor hem. En dat op grond van onze onderwerping aan hem, onze nederigheid. U weet wel, vernedert u onder de krachtige hand Gods, maar dat was allemaal Petrus, toch? Dus hem zij de heerlijkheid, via de gemeente in elk geval, hem zij de heerlijkheid nu en daarom ook in de toekomst, want dan zal die heerlijkheid openbaar worden. Maar de gedachte is dat wij nu bezig zijn deze heerlijkheid te verkrijgen en dat we nu leven tot heerlijkheid van hem. En wij doen dat terwijl wij zien op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond in de hemel zelf. Die trouw was aan het woord Gods, die zich niets liet aanpraten door de mensen, integendeel, die zich vasthield aan het woord Gods, die zich daaraan onderwierp, die zo en als gevolg daarvan zijn hemelse vader diende, die als gevolg daarvan dus door de wereld verworpen werd en leed, en die dus smaad hij droeg en schande, maar die juist daarom is gezeten, dat was Hebreeën 12, maar die juist daardoor is gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond. En waar wij onze loopbaan lopen, zouden wij dat doen, ziende op hem, naar zijn voorbeeld, naar het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten, zoals in deze beide Petersbrieven beschreven. Heerlijkheid, dat is niet de heerlijkheid die wij in de wereld ontvangen, of zoiets, niet eer of iets dergelijks hier beneden, maar integendeel eer van God, nu. En God bewijst ons nu eer wanneer wij hem dienen. God geeft ons zijn heerlijkheid. God geeft ons zijn kracht. Precies zoveel als we hebben willen. En daarmee nodig hebben in zijn dienst enzovoorts. En in de toekomst zal dat dan ook aan ons geopenbaard worden. Ik zeg altijd, wanneer wij op korte termijn werken en op korte termijn resultaten verwachten van iets wat wij doen, kunnen we dat rustig vergeten en komen wij gegarandeerd op een verkeerde route uit. Waar het om gaat is, dat de Heer tevreden over ons zou zijn. Dat de Heer tot ons zou zeggen, uiteindelijk, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zet gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde des Heeren. Dat is wat wij voor ogen zouden houden. En dus zouden wij trouw zijn aan het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond bij elkaar mochten komen. En inderdaad bepaald mochten worden bij uw woord. En in bijzonder bij de kracht en de rijkdom die daarin door u gelegd is. We danken u dat dit woord kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat het ook geldt voor ons die uw kinderen geworden zijn. Want ook voor ons is dat uw woord kracht Gods tot zaligheid naar de ziel en uiteindelijk zelfs naar het lichaam. Wij danken u dan dat wij als uw kinderen u mogen dienen. Dat u ons de verborgenheid van uw wil hebt willen bekendmaken. Opdat wij niet alleen zouden komen tot kennis van Christus zelf en zijn verheerlijke positie aan uw rechterhand. Maar opdat wij ook zouden leren wat de bedoeling is van uw langmoedigheid in de tegenwoordige tijd. Wij danken u dan dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat wij uw langmoedigheid mogen beschouwen als zaligheid, omdat u in deze tijd ook inderdaad ons wil doen opgroeien, doen opwassen in de genade en kennis van onze heiland en daarmee ons deelgenoot wil maken van die heerlijkheid van Christus, opdat wij in de dag van Christus met hem tot zonen zouden gesteld worden en zouden mede-erfgenamen zijn van dat koninkrijk en van die heerlijkheid waarvan u reeds sprak in het Oude Testament. Wij danken u dan dat we hier mochten samenkomen, uw woord mochten openen, ons mochten onderwerpen aan uw woord, opdat we daardoor mogen komen tot kennis der waarheid en daardoor gebouwd mogen worden in het geloof. Wees u dan ons nabij met uw geest der wijsheid en kennis, met uw geest der genade, met uw geest die kracht is, ook waarin wij u kunnen dienen, gode welbehagelijk. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.